Deze week in de podcast Papa Moeten Doen blikken we terug op onze wekenlange afwezigheid. Tim heeft eindelijk een huis gevonden in Nederland, terwijl Maarten in Zweden geen mug heeft gezien. Onze zoontjes hebben een hoofdrol in de papa momentjes en de hulplijn vraagt ons uit over onze eigen vaders. We gaan flink de diepte in, maar eindigen met praktische tips om je de zomer door te helpen. Dus zweng alvast de vriezer aan, koop zonnebrand, lees een boek. Maar bovenal, geniet in je luisterstoel in de zon van deze seizoensfinale van Papa Moet Het Doen.
Hoi, nee, hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moet Het Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen met Thuisblijfpapa Tim. En thuiswerkpapa Maarten.
Hallo.
We zijn er weer.
We zijn er eindelijk weer. Ik heb deze microfoon ontzettend gemist.
Ja, hè? Ik ook.
Jou
gewoon,
ook.
Gewoon dit hele setting gewoon zo.
Ja,
het is iets magisch. Het is,
en dit is de laatste podcast, denk ik, die we opnemen met jou in Spanje.
Ja, dat zou goed kunnen, ja.
Dus dat is al überhaupt iets bijzonders.
Moeten we niet eerst even terug naar... Kleine verantwoording aangaande deze hiatus van, wat is het, wel ruim een maand dat we weg geweest zijn.
Ja, ik vrees dat dat wel vooral mijn doing is geweest. Want ik,
wat lekker. Jij neemt meteen de schuld op je.
Nou ja, kijk, ik was een paar weken naar Zweden op vakantie.
Ja,
dat was heel erg lekker. Kijk, mijn kindjes zijn nog best wel jong. Dus ik heb nog een paar maanden, gaat de oudste naar school. Dus wij hebben nog even gebruik gemaakt van het voorseizoen. En nou schijnt dat in het Scandinavische sowieso juni goede maand is. Relatief weinig regen. Relatief lekker weer. Dat was ook zo. Het was fantastisch. Het was niet zo'n tropische aangelegenheid als in Nederland. Ik heb dat eigenlijk volledig gemist. Het was nog 2 dagen 30 graden. En daarna begon de regen waar we nu weer in zitten. Maar het was daar heerlijk. Ik heb een fantastische vakantie gehad. En iedereen die ik vertel dat ik naar Zweden ben geweest, die zegt tegen mij, ben je niet lek geprikt? Dat is echt een soort unanieme vraag die iedereen heeft. Ik wist helemaal niet dat dat een ding was. Maar ik kan iedereen vertellen, mocht je dat ook meteen denken. Het viel hartstikke mee. Geen enkel probleem. We waren toen we terugkwamen 1 nachtje bij opa en oma. Waren we nog gestopt. Als in de ouders van mevrouw, dus de opa en oma van de kinderen.
In Nederland.
En toen is mijn zoontje helemaal lek geprikt. Als de enige keer van de hele vakantie. Dus,
dus er gaat iets mis in de beeldvorming over Zweden. Waarschijnlijk omdat er veel water is. Dat mensen denken, oei, er zullen ook wel veel muggen zijn.
Dit doet mij dan misschien denken aan totaal of topic verhaal. Maar zeg het altijd over Chicago, dat het de Windy City is.
Ja.
Maar terwijl in New York is het windier dan in Chicago. Maar toen ooit soort de wereldexpositie of zo, 100 jaar geleden, naar Chicago dreigde te gaan. Toen hebben de mensen in New York die dat wilden gaan organiseren in New York, die hebben dat fake news in de wereld geholpen dat Chicago windy is. En vervolgens ging dus de World Expo ging naar New York. En Chicago heet nog steeds Windy City. Dus misschien is er wel bijvoorbeeld dat Italië of zo gewoon ervoor gezorgd heeft dat het altijd over muggen gaat in Zweden.
Dit is nog een soort van Berlusconi-narratief wat is blijven liggen. Om gewoon
koud en donker en muggen.
En Zweden stinken.
Nee, het was echt een enorme aanrader. Mocht je ooit nog iets anders zoeken dan Spanje of het zuiden. Dan
nou, is dat is het ding. Overigens over muggen gesproken. Het is hier droog. Dus aanzienlijk minder water dan in Zweden. Maar er zit hier wel degelijk echt heel veel muggen. Van die kleine gemene, van die tijgermugjes. Die zijn heel snel. Die kan je ook bijna niet... Je kan er bijna niks tegen doen. Een beetje een normale Nederlandse huismug. Die gaat een beetje zo. Gaat die een beetje zo door je huis. En dan kan je hem zo te pakken nemen.
Lekker,
deze kleine Spaanse tijgermugjes. Die zijn net even wat kleiner dus. En ja, hij laat zich heel moeilijk vangen. Die zijn echt veel sneller.
Maar wat is de gevolg? Wat is de prik?
De prik is aanwezig.
Ja, is die heftiger? Tijger klinkt zwaar.
Oh zo. Nou ja, ze prikken wel echt flink. Je kan echt in... Nou ja, het hangt een beetje van de tijd van de dag af. Na een uurtje of 4 dan worden ze actiever of zo. Dus als je dan hier bij ons in de achtertuin staat, dan kan je echt... mijn vrouw was laatst... We hebben hier zo'n zwembadje en daar waren de kinderen aan het spelen. En ze ging heel even kijken. En ze heeft, denk ik, nou misschien 30 seconden buiten gestaan. En ze kwam terug. En ze was echt op 10 plekken gestoken.
Oh,
dus
nee joh.
Dat gaat echt heel rap.
Het is ook wel zielig hè, bij die kleintjes. Dan worden ze gestoken en dan hebben ze de hele tijd... Oh, ik heb kriebel. Maar ik moet misschien nog 1 ding toevoegen trouwens aan het steekverhaal. Omdat jij zei van er werd 10 keer gestoken. Mijn zoontje lag te slapen bij opa en oma. Ik zat s'avonds beneden. En toen kwam hij naar beneden en zei hij, ja, er zit een vlieg in mijn kamer. Hij noemt altijd alles een vlieg. Vlieg in mijn kamer. Dus ik daarheen, maar ik hoorde niks. En ik zag niks en ik ben 2 minuten gaan kijken. Ik wilde graag die klap doen. Het lukte niet. Niet gevonden. Ik naar beneden. Ik dacht, ja, weet je, het zal misschien wel echt een vlieg geweest zijn. En de dag daarna had hij dus overal muggenbult. Maar hij had op zijn hoofd een soort lijn. Een soort mitrailleurlijn leek het. Dus weet je al, gewoon zo 6 van die plekken in een streep achter elkaar. Dus die mug is gewoon lekker gaan hoppen over dat voorhoofd heen.
Een soort perforatorsessie gewoon daar, ja. op zijn voorhoofd.
Ja, het was echt heel zielig. Dus hij had ook de hele week nog zo'n, want het wordt natuurlijk eerst meer en dan minder. De hele week had hij soort,
mijn dochter die krapt in de slaap altijd open. En dat is ook echt vreselijk. Dat is een slagveld. Bloedbad. Als die dan een keer zo'n muggenbult heeft, dan zitten er nog weken aan vast. Want elke keer als het dan weer een beetje beter wordt, dan... Nou, goed. Genoeg goed. Over muggen. Mensen moeten nog op vakantie door, denk ik. Dus niemand
maar het valt dus eigenlijk wel mee als je niet
in Zweden
naar
wel,
gaat.
Maar ja, Nederland rijdt natuurlijk naar Frankrijk straks. Dat,
ja, lekker slurven.
Ja, en voor mij inderdaad, laatste keer hier in Spanje. Dat zei je net al. Wij zijn al een paar keer ook in het voorseizoen al wel weg geweest. Maar Zweden is straks natuurlijk vanuit Nederland, waar ik dan woon, veel logischere stap dan nu. Ik bedoel, nu heb ik zoiets, ja, Zweden, dat is wel ver weg. Ja. Daarnaast, jij bent met de auto gegaan, dat is natuurlijk ook wel...
Ja, met de ferries, hè? Met de veerponten, nachtje op de boot.
Maar je hebt je eigen auto. Dat is
wel lekker.
Wij hebben natuurlijk onze eigen auto in Spanje, waardoor we ervaar je dus Spanje anders dan als je, zeg maar, jezelf aan de Costa laat afzetten en dan met zo'n bus... zo'n resort in rijdt en daar dan een week all-inclusive jezelf morbide obese
eet. Al heb ik wel heel vaak in Spanje een auto tijdelijk gehad. Als
je kan natuurlijk een auto huren, maar ik zie dat heel veel toeristen dat niet doen, hoor.
Nee,
die komen hier maar voor één ding. En dat is zon en eten.
Ja, dat vind ik dus interessant, want als je naar zo'n resort gaat, eigenlijk, ja, volgens mij is het enige probleem is de zonzekerheid. Want anders is het toch echt exact hetzelfde als dat je hier aan de Noordzee in zo'n resort laat laden. Dat is toch gewoon precies hetzelfde.
Ik zou de Noordzee en de Costa Brava toch niet helemaal met elkaar willen vergelijken. Ik bedoel, laten we beginnen met de kleur van het water.
Nee, sure. Maar verder, zo'n resort is toch gewoon een resort. Een resort is een resort. Het zwembad ook. Met van die glijbanen en zo.
Ja, precies.
Als het nou warmer wordt, kunnen we dat hier toch ook gewoon gaan inrichten.
Maar die faciliteiten zijn er toch helemaal niet in Nederland. Je hebt toch niet, zeg maar, hele grote resorten met allemaal verschillende zwembaden.
Maar dat kan toch gewoon. In Zeeland een zat plek. Zetten we heel Zeeland vol met van die resorts. Een beetje zoals, hoe heet het ook weer, in Mexico heb je toch ook zo'n strip.
Ja, Cancún.
Ja. Nou, dan maken we gewoon één zo'n eiland in Zeeland. Dan kiezen we hem uit. Weet je, dan mogen ze stemmen. Ja. Welk eiland geven we op?
Goeree-Overflakkee.
Nou, fantastisch. Is dat niet nog net Zuid-Holland?
Oh, dat is Zuid-Holland.
Ook goed. Weet je wel, en dan doen we daar, dat zetten we plempen helemaal vol. Met een hele goede aanvoerroute, met die bussen, dat niemand er ook last van heeft. Dus die ene brug bij de A29, die ligt nu toch, is toch dicht. Dan leggen we maar meteen 2 rijstroken naast. Daar kunnen dan die touringcars overheen.
Voor de Peter Langhout-bus. Ja, maar dan zit je dus wel met de zon. Want ga je daar dan ook zitten als je dus... een week regen hebt. Waarschijnlijk niet.
We kunnen ook een paar van die resorts een koepel eroverheen laten plaatsen, zeggen, waar het dan
je
altijd tropisch is.
Je moet die garantie, moet je, zeg maar, als het dan toch dicht op elkaar zet,
maar dan groter.
Een soort van super aquamundo, maar dan over, zeg maar, gewoon...
alle huisjes heen.
Ja.
En weet je wat ook slim is? We maken al die resorts op een soort vlot, maar dan echt groot, weet je wel? Zo'n heel eiland groot. Misschien zal het wel precies tussen 2 eilanden inpassen, dus dan kan het gewoon in Zeeland liggen. En dan trekken we hem gewoon langs de deltawerken op de ruit. En als het dan slecht is, dan slepen we het gewoon ergens naar dat Landse Oceaan. Gewoon ergens waar het lekker weer is.
Ja. En als er dan heel veel Russen in zitten, dan knippen we de touwtjes door. Dan drijft hij af. Dan komen ze in Engeland uit.
Leuk met je kinderen.
Of ergens in Groenland of zo. Hé, maar we hadden het er net al even over. Ik ben dus druk bezig met een verhuizing naar het Nederland. Het prachtige Nederland.
Hoe zijn je kinderen eronder?
Ja, ik vind ze heel moeilijk te peilen aangaande dit topic. Omdat het natuurlijk, het laat zich wat moeilijk uitleggen wat er precies gaat gebeuren. In de zin dat zij kennen Nederland, maar het idee dat ze daar dan gaan wonen is natuurlijk heel abstract. Wat betekent dat dan? Heel concreet betekent dat ze straks op een andere school zitten, dat ze andere kindjes hebben, dat er vriendjes moeten gaan maken. Dat ze vaker binnen zullen zitten. dat bepaalde mensen niet meer zullen zien, andere mensen weer wel. Dus dat, ja, en de, ja, ga dat maar eens uitleggen aan een kind van 3 en 5. Dat is moeilijk, maar ze zijn er goed in. Ze zijn er positief in. Dat komt natuurlijk ook doordat ze een vader hebben die hier gewoon laat zien hoe je dit draagt. Hoe je, zeg maar, je eigen emoties ondergeschikt maakt aan het organiseren van zo'n volksverhuizing. Want dat is het natuurlijk. Je moet al je spullen inpakken. Je moet een nieuw huis. Ik heb dus een huis gekocht in Nederland. Voor het eerst overigens dat ik een huis gekocht heb. Nou, dat weet jij als geen ander hoe leuk dat is. Om een huis te kopen.
Ja, dat is een fase die wil je wel overslaan.
Ja, het liefst wel. Als
je dadelijk woont, joh. Heerlijk.
Ja, dat is dus wel iets waarvan ik denk, oké, leuk. Maar er zijn best wel dingen waarvan ik ook wel zie dat die moeten gaan gebeuren. Een isolatietje hier, een dakdorpel daar die weer lek is, een pan die scheef ligt, een tuintje ophogen.
Hij heeft wel een klussertje gekocht, hoor ik.
Sorry?
Je hebt wel een klussertje gekocht, opknappertje.
Nee, man, nee, alles is af. Maar nee, ben jij gek? Nee, god, nee, zeker geen klussertje. Maar ook in een niet-klussertje moeten dingen gebeuren.
Ja,
oh ja,
klopt.
Dan staat er, ja, dit ziet er dan goed uit. Maar goed, het is in 2016 voor het laatst gedaan, zeggen ze dan bij. Dan weet je al, 2016.
Mm. Nee, maar weet je wat het is? Veel dingen kunnen ook later, hè?
Nee, dat is waar. Maar ik zie nu vooral
even wat er moet gebeuren. De ingrijpende dingen nu doen en dan de rest komt alweer.
Ja, weet je wat ik gedaan heb? Dat is ook wel vooral voor de kinderen om een beetje het wat aansprekender te maken. Ik heb van die boekjes gekocht over dingen die je kan doen in Nederland.
Sorry, die ken ik niet.
Nou, ik bedoel, als je toch, weet ik veel, als je naar Tenerife gaat een week, dan koop je toch bij de ANWB zo'n boekje met dingen die je kan doen met kinderen op Tenerife. Nou, dat is er ook voor Nederland.
Dat doe ik overigens ook nooit.
Nee, jij niet. maar andere mensen, misschien mensen die luisteren, die zullen dat herkennen. Die denken, oh ja, zo'n boekje, dat koop ik. Of je gaat naar een blog. Ja, natuurlijk ook veel blogs.
Oh ja, nee, dat doe ik wel.
Kijk,
eens,
nu kom ik meer in jouw belevingswereld. Nou, ik heb dus fysieke boekjes gekocht. Ik heb er 2. Ik had ze eigenlijk klaargelegd, maar ze
van
liggen
net...
Van
de ANWB?
Nee, niet van de ANWB. Eentje die heet iets van 1000 dingen die je kan doen met kinderen in Nederland. Ik denk dat er serieus dingen in staan waarvan je ook niet wist dat dat kon.
Nee, dat zou ik leuk vinden om te horen.
En de ander is specifiek gericht op speeltuinen en natuurpaden en zo, waar je dus ook met je kinderen heen kan. Dus dat is best wel heel leuk om dat door te bladeren. En dat is dan per provincie ingedeeld.
Dus je krijgt er nu eindelijk een beetje zin in.
Nou, omdat ik dus voor het eerst met kinderen in Nederland gewoon, dacht ik, dan moet ik hem ook gewoon aan overgeven dat het dat ik er met een andere manier, ik kom niet terug, zeg maar. Ik kom gewoon, ik ben wel een veranderd mens. Ik kom nu terug als vader. Ga ik nu weer voor het eerst in Nederland wonen met kinderen. Ik bedoel, de hele... uitzoeken van een huis en plekken waar we gaan wonen is ook heel erg ingegeven door de wensen. Nou ja, of in ieder geval de voorkeuren die wij hebben hoe we onze kinderen willen laten opgroeien. Dus die bepalen toch al alles. Dus dan dacht ik, nou dan laat ik hier maar ook door inspireren van wat we kunnen doen in het weekend en naar school. En die kinderen zijn natuurlijk al om 2 uur uit en zo. Dat is echt allemaal dramatisch geregeld in Nederland.
Ja,
de BSO zitten allemaal vol. Ik ben natuurlijk nog... thuis blijft vader, zolang als het duurt. Dus ja, dan je moet wat, weet je wel. Dus ik nodig jou uit om misschien met mij mee te kijken.
Ik wil heel graag met jou door die boekjes gaan bladeren en dan nieuwe dingen ontdekken.
Nou, dat gaan we zeker doen. Het goede nieuws is, we zien elkaar binnenkort. Jij komt mij helpen met verhuizen.
Ja, ik kom vooral helpen volgens mij om jouw elektrische voiture door Frankrijk te slepen.
Ik ben blij dat jij erbij bent. En, want we hebben wel een elektrische auto, maar we gebruiken hem nooit veel verder dan de range. Dus we zijn niet echt gewend om, zeg maar, heel Frankrijk door te kruisen.
Ja.
Jij hebt daar iets meer ervaring mee. En ik laat me dan altijd enorm opfokken door dingen als oplaadstress en zo. Hoe heet dat? Dat je, zeg maar...
Ah, oplaadstress. Nee, dat is echt heel, heel onhandig.
Het is natuurlijk helemaal niet nodig. Maar nee. Ik merk dat ik zoiets heb van, oh ja... En vooral het idee dat ik dan met mijn kinderen dan onderweg ben en dat ik op een gegeven moment denk, oh shit, het ding moet opgeladen worden. En,
ja, nou. Maar het voordeel is, je kinderen rijdt niet mee, dus dat is prettig.
Nee, jij rijdt mee.
Ja, ook een soort kind eigenlijk. Alleen die kan wel soms even helpen sturen.
Goed, wij gaan even door naar de papmomentjes. Een tijdje geleden was ik in Nederland. En ik doe natuurlijk nog wel eens een interview over mijn boek, De Thuisblijfvader.
Ja, onze geen BN'ers in de podcast is echt helemaal verleden tijd.
Ik moet wel zeggen dat veel interviews doen je nog niet per se een BN'er maakt. Want daarvoor moet je toch gewoon met je kop regelmatig op tv zijn. Nou, dat is dat hou ik er angstvallig af. Ook gewoon omdat ik nog steeds hier zit. Dus ik kan lekker nee zeggen tegen dingen. We hebben het volgens mij een keer eerder over gehad. Dat het echt al heel veel tijd kost. Al dat soort optredens en dingen. Dus, maar goed.
Je wordt natuurlijk wel dagelijks gevraagd voor Nieuwsuur en Hart van Nederland. Maar het is fijn dat je dat nog even afzegt.
Nou, ze zeggen vooral heel vaak mij af hoor. Laat ik heel eerlijk zijn. Zo gaat dat nou eenmaal. Ik bedoel, die stagiairs moeten, die houden ook gewoon op een dag houden ze 30 mensen zeg maar aan de lijn. En die moeten ze soort van enthousiast houden met het idee dat ze dan die avond of de dag daarna in zo'n programma zitten.
Ja.
Anyhow, ik was nu dus een interview face-to-face aan het doen in een cafeetje. Dat was met iemand van de EO, de Evangelische Omroep.
Ja.
Ik had de dag daarvoor, had ik in datzelfde café, had ik een fotoshoot gedaan.
Oh?
Ja.
En, voor datzelfde EO-interview.
Ja, ja, voor dat interview. Voor waar dan daarna dat interview voor zou zijn. Dus, maar goed, ik dag later dus, ik zit daar en die mevrouw die interviewt mij en de bediende, of de baas, die komt op een gegeven moment naar mij toe. En die zei, ben jij Tim? Dus ik zei, ja, dat ben ik. En ik zag die interviewer ook echt zo opkijken van, oh, wauw, die wordt gewoon al herkend of zo. En zei ik, nou ja, dat klopt. Ze zei, ja, jij was hier gisteren ook, hè? Ik zei, ja, dat klopt, ja, ik was hier gisteren ook. Ja, de rekening staat nog open van gisteren. Want jullie hebben die foto's gedaan, ze zijn hier gewoon weggegaan zonder te betalen. Ja, dat was echt heel gênant.
Oh nee, jij dacht eindelijk, oh, ik word nu herkend. Dit is mijn doorbraak, dit is het moment. Nou, iedereen weet wie ik ben, wat ik heb gedaan, waar ik voor sta. En toen, betalen vriend.
Ik denk, die haalt straks zeg maar een thuisblijfvadertje zo, een soort van onder dat schort vandaan.
Ja, wil je even signeren?
Even signeren. En,
maar je hebt daar wel een boekje gegeven, toch, neem ik aan?
Nee, ik heb niet altijd boekjes bij me. Ik ben die soort marktkoopman die gewoon altijd zo'n doos meesleept met boeken.
Nee, en dan zo'n heel klein, wat ze op de markt ook hebben, zo'n heel klein pinapparaatje erbij.
Ja, zo'n, ja, of gewoon een tikkie sturen. Kan
is je
ook.
T-shirt? Jawel, joh.
Nee. Ja. Maar ik was de dag daarvoor met die foto's, dat was met een heel gevolg. Hè. Er was iemand bij, er ging nog iemand filmen en zo. Dat was een heel gedoetje. En toen, ik was in de veronderstelling, en dat was overigens ook terecht, dat iemand anders dan wel die rekening zou nemen.
Ja.
Volgens mij hadden ze er zelf toch over gehad. En dat zou geregeld worden. En toen uiteindelijk is het in het tumult niet meer van gekomen. Dus of ik die nog eventjes zeg maar wilde betalen.
Ik vind wel dat je dit papa momentje rubriek kaapt om even je eigen gezegde te doen. Maar okay.
Ja, dat is wel waar. Maar daarom heb ik een tweede papa momentje. Dus ik had een klein beetje voorzien dat jij hier inderdaad, ik was ook aan het twijfelen of het hier helemaal hoorde, maar ik wilde dit verhaal niet onthouden.
Nee.
Maar,
smakelijk gelachen.
Goed, een soort van tweede poging dan, op het momentje 1b. Ik was met de kinderen, was ik in de speeltuin, na school, ze waren aan het spelen. En school is hier uit, dat is zeg maar sinds een week of twee of zo, zijn de scholen uit, de kinderen gaan allemaal naar zomerkamp.
Hoe lang is die zomervakantie ook alweer?
Ja, 3 maanden bijna.
Ja, maar dat hoorde ik dus in Zweden ook. En ik begreep daar van iemand dat eigenlijk in heel veel landen dat is.
Ja, in Nederland is wat dat betreft wel een uitzondering.
Dat is dan wel heel prettig.
Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik dan beter vind of zo. Want kijk, daardoor is wel zeg maar, iedereen weet dat die zomervakantie zo lang is. Dus de eerste maand, zeg maar dat, of anderhalve maand, zeg maar juni, juli, zijn heel veel van die zomerkampen. Dat, nou ja, je kan je kind overal heen sturen. Volgens
maar
mij
dat doe je ook niet voor een maand.
Nee, dat doe je niet voor een maand, maar wel voor een paar weken. Meestal ga je dan daarna op vakantie. Of je gaat eerst op vakantie en daarna nog een paar weken zomerkamp. Dat zie je ook wel.
Dat spreidt wel wat beter natuurlijk.
Ja, in Nederland is er gewoon niks geregeld. Dan moet je gewoon in de regen thuis zitten. Maar we zien hoe je
kampen.
Je
kan ook naar kampen.
Oh, je kan ook naar kampen. Nou, goed. Prima. Maar wat je dus ziet is dat kinderen zijn heel gewend dat ze natuurlijk bij elkaar in de klas zitten. En door die zomerkampen wordt het een beetje gehusteld. Want de ene gaat daar en de ene gaat daar. En soms komen er ook kinderen zeg maar, van een andere school die komen dan gaan naar hetzelfde kamp. Anyhow, mijn zoon die zei op een gegeven moment, hey, dat is een vriendje van mij. Dus ik zei, oh ja, prima. Op een gegeven moment waren ze elkaar weer een beetje elkaar in het oog verloren. En toen speelde hij weer een beetje met mijn dochter. We speelden met zijn zus dus. Waren ze een beetje met elkaar aan het spelen. En op een gegeven moment zei hij van, hey papa, waar is mijn vriendje? Dus ik zei, I don't know, ik zag hem zo snel niet. Ik zat natuurlijk op mijn telefoon.
Vast gewoon aan een boom daar links, voor het geval jij hem zo weer wil zien.
Nou ja, ik had helemaal niet door dat hij weg was. En toen zei hij, papa, ik heb een ander vriendje. Ik heb twee vriendjes. En toen kwam dat jongetje, dat kwam weer zo aanlopen. En mijn dochter die zag dat gebeuren en zei, dat is hetzelfde vriendje. Als in zijn enthousiasme was hij gewoon even vergeten hoe dat kind eruit zag.
Dus jij zei niet van, barst nou niet in zijn bubbel voor hem. Hij heeft meerdere vriendjes.
Gewoon meerdere vriendjes, weet je. Laat hem gewoon lekker denken dat die andere nog ergens anders is en dat hij ook zo komt. Maar dat kind had blijkbaar zo'n inwisselbaar hoofd dat hij dus gewoon geen idee had. Of nou ja, mijn zoon is gewoon heel slecht in mensen herkennen. Dat kan natuurlijk ook.
Ik neem mijn papa een momentje mee voor deze rubriek van mijn vakantie. En wij waren, de eerste helft waren we eigenlijk in een huisje. En de tweede helft dachten we gaan eens een keer naar een camping. Maar ik hou zelf niet zo heel erg van een tent opzetten in de stromende regen. En dan weer afbreken dat hij nog nat is. En je hem daarna thuis weer moet uitleggen.
Maar het regende niet toch? Dus dat leek me geen probleem.
Nee, maar dat wist ik niet toen ik ging boeken.
Oh, ja.
Dus ik had een glamping, safari glamping tent geboekt. Waar je gewoon in bedden slaapt en zo. Weet je wel? Dat is wel aangenaam. Maar wel echt op een camping. Dus waren wel mensen met caravans en campers om ons heen. En tent. En,
voel je dan een beetje superieur? Omdat je dan denkt, ja...
Ja, dat dacht ik eerst dus heel mee even. Slepen. Dit is een beetje off topic. Maar, want wij zaten ook verhoogd. Want ze hadden een soort... Kijk, een ze hadden in de hoek van zo'n groot veld... Hadden ze eigenlijk die tenten... Die, twee van die safari tenten neergezet. Maar die stonden op een soort verhoogde vlonder.
Zodat weet je waarom dat is? Konden. Dat is dat als het namelijk heel hard gaat regenen.
Exact. Nee, dat snap ik. Maar daardoor zaten wij wel met je hoog. Dus iedereen zat zeg maar op het gras. Maar wij zaten dus op een halve meter hoogte. Dus iedereen die langs liep, liep echt zo'n beetje lager dan wij. Dus de eerste, en we zaten ook in de hoek, dus iedereen moest soort van langs. Dus in eerst.
Je stond daar zo echt, te wuiven op je bordes.
Exact. Eerst dacht ik, jeetje, maar dat is echt heel, heel elitair allemaal. Maar vervolgens dacht ik, ja, maar al deze lui, die rijden hier in campers van een ton rond. En die kan ik niet betalen.
Dus, nee, dat is ook weer zo, ja.
Dus wat dat betreft... viel het eigenlijk al mee. Maar goed, wat ik dus gemerkt heb, maar iedereen die wel eens naar een camping gaat met zijn kinderen, die weet dit al, maar voor mij was dit dus nieuw, is dat je kan je kinderen veel meer vrijheid geven op een camping. Want kijk, als ze hier de deur uitlopen en ze lopen net iets te ver, dan lopen ze gewoon onder een bus.
Mm-hmm.
Maar daar, weet je, die camping is gericht op kinderen, is gericht op dat auto's die er rijden, zachtjes rijden en uitkijken voor kinderen. Dus ze kunnen gewoon lekker fietsen en doen en zelf naar de speeltuin en al die dingen. En het leukste vond ik, het leukste moment, daar komt het moment, is dat we hadden op een gegeven moment met de vrouw die bij de balie altijd stond, bij de receptie, daar hadden we broodjes besteld. En die broodjes, zij had ons eigenlijk op geattendeerd van, hey, die kun je kinderen ook zelf laten ophalen. Want dan waren wij er zelf niet helemaal opgekomen. Toen dachten we, oh, dat is eigenlijk wel een leuk idee. Dus wij op een bepaalde ochtend mijn zoontje gestuurd. En mijn vrouw zei nog, moet je niet meelopen om te kijken of dat dan of dat wel goed gaat? Ik zei, nee, maar ik wil ook niet dat hij, als hij dan omkijkt, het idee heeft dat ik sta te kijken, weet je wel. Dus ik denk, ik wacht gewoon 5 minuten. En als hij dan niet weer in beeld verschijnt, dan gaan we wel kijken. Dus hij dat halen en hij kwam terug met die broodjes. Echt een grijns van oor tot oor. We hebben helemaal freaking trots op dat hij dat gedaan had. En wij ook helemaal trots natuurlijk dat hij dat gedaan had. Maar de tweede dag, toen wilde hij weer. Dus helemaal prima, weet je wel, helemaal goed. Maar hij zei, ja, het was wel een beetje zwaar gisteren. En er stonden van die fietsjes bij de speeltuin daar met zo'n soort plateautje achter waar je dan op kon gaan staan. Weet je, dus eentje moet dan trappen en de ander kan dan achter staan. Hij zei, ja, dan ga ik wel met de fiets, want dan kunnen de broodjes daarop liggen. Want ik wil dat niet meer tillen. Dus dat dacht ik, oh, mooi, heeft hij meteen een soort optimalisatie gedaan in dit proces. Overigens vielen na wel die broodjes 8 keer op de grond.
Uiteraard.
Maar trots dat hij was en trots dat wij waren.
Tot zover de papmomentjes. En dan hebben wij deze aflevering een hulplijn. Een papa die ons voorziet, in ieder geval in dit geval een papa die ons voorziet van tips en tricks. Ons uitdaagt nader na te denken over ons vaderschap. En dat is deze keer... Jeroen de Jong, ook wel bekend als de praktijkvader.
Ah.
Je zegt alsof je weet wie het is.
Nee, maar ik ben ook een praktijkvader.
Ja, ik ben ook een praktijkvader. Ja, ik denk dat we allemaal een beetje praktijkvader zijn, maar Jeroen is de praktijkvader.
Ah.
En hij heeft een boek geschreven en dat heet Vadervuur. En dat ondertitel heeft dat Volg je eigen opvoedkoers en word de vader die je kind gunt.
Ja,
En voordat we daarna gaan luisteren, was ik heel benieuwd welke vader jij je kinderen gunt.
Oeh. Nee, ik gun mij voor mijn kinderen eigenlijk de beste vader uiteraard. Maar dat ben ik niet. Maar ik gun ze wel een vader die gewoon oprecht altijd in ze geïnteresseerd is, die er is. Een present vader.
Ja, ja.
Buiten alle praktische zaken, maar gewoon iemand die gewoon, die weet wat er in hun leven speelt, die gewoon er met ze is. Niet alleen er is, maar gewoon ook er mentaal met ze is, die hun kent. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja, als persoon. Ook geïnteresseerd is om die persoon te leren kennen, want kinderen ontwikkelen zich natuurlijk gewoon steeds. Dus
je bent ze eigenlijk gewoon heel lang aan het leren kennen.
Ja, eigenlijk wel, want omdat ze dus continu veranderen is en continu weer wat nieuws te leren. Maar dan moet je dan wel voor openstaan.
Ja, ik wil het meest geïnteresseerd zijn in hun van alle mensen.
Oké, mooi.
En jij dan? Het is wel makkelijk om zo'n vraag rond te strooien.
Ik gun mijn kinderen een vader die...
Ja, top dit nog maar eens.
Die ze... het hangt er een beetje op aan, op geïnteresseerd zijn. Dat geïnteresseerd is mooi, maar ik vind het heel fijn als mijn kinderen een bepaalde soort van onafhankelijke geest worden. Dus dat ze niet een soort kopie van mij worden. Dus dat ze denken, wat hij doet is goed. Maar dat ze zeg maar, dat ze een of andere manier zich realiseren dat zij personen zijn die een eigen soort van waardes kunnen, dat ze een soort van cherrypick uit wat ik ze te bieden heb, maar ook vooral uit de dingen die erbuiten komen, dat ze dan voor zichzelf uiteindelijk een soort onafhankelijk persoontje worden. Ik vind het heel fijn als ik merk dat ik het blijst word als mijn kinderen bepaald onafhankelijk gedrag laten zien, waarvan ik denk, hey, dat hebben ze niet per se van mij geleerd, dat hebben ze ook niet per se van die gekopieerd, hebben een soort van zelf, soort van dingetjes bij elkaar, een soort gedrocht gemaakt. Weet je, zeg maar, zoals wel eens, vanochtend zat mijn dochter, die zat hier ook in het klei, zat iets te boetseren, een kat. Dat was helemaal onooglijk iets, want ze was zeg maar allemaal losse dingen aan elkaar aan het stitchen, waardoor het een heel, het was, ja, ik weet het niet. Ik zou het zo niet gedaan hebben, zeg maar. En zo stond het ook waarschijnlijk niet op het plaatje, als er een plaatje was geweest. Maar ze was gewoon uit zichzelf, was ze gewoon iets gaan maken en daar ontstond iets uit. En toen het eenmaal af was, was het een soort van compleet mooi geheel. Nou, zo kijk ik ook een beetje naar mijn kinderen, zeg maar. Als
dat vind ik serieus leuk dat je het zegt, want ik vind het altijd de meest magische momentje inderdaad eigenlijk, als ze iets doen, en dat komt nu steeds meer, omdat ze steeds meer natuurlijk zelf ook dingen doen, dat ze iets doen of zeggen waarvan ik denk, hé, dat heb je echt niet van ons gehoord. Zeg maar, dat ze het ergens vandaan halen en dat is inderdaad dat wel.
Ja, of dat je soms ook wel eens hebt dat je denkt, oké, dat heb je dus wel van mij gehoord, maar je hebt er zeg maar een soort eigen laag aan toegevoegd. Of je hebt er zeg maar een andere afslag genomen. Of je hebt zeg maar een conclusie die ik getrokken heb, die trek jij in twijfel en daar heb je zeg maar een bepaald, nu klinkt het wel heel, heel abstract, maar ik heb zo even geen voorbeeld, waardoor je merkt van oké, ik heb een keer iets vastgesteld dat iets zo is en dat zij dan zeggen van, hè, van oh ja, de tv moet, het lampje moet altijd branden of zo. En dat zij zeggen, nee, het hoeft niet, want het kan ook als hij niet brandt of zo. Of dat ze zeg maar voor zichzelf zeg maar iets langer over iets hebben nagedacht, wat ik dan soms er ook gewoon uitvloep. En dan ook gewoon al mijn soort van punten maken, oké, en basta en door. En dat zij dan op een gegeven moment doorhebben van, ja, maar wacht eens eventjes.
Wat die man hier zegt, dat is
die
allemaal
man, die
een beetje...
Die man, die neemt een hele snelle afslag. Die wil hier wel heel makkelijk vanaf zijn. Laten we hier nog even op doorgaan, want is het nog wel, zeg maar, is er valt er wat tegenin te brengen.
Ja.
Dat vind ik leuk. En, maar goed, ook wat jij zegt, hè, dus dat je zeg maar op een gegeven moment dat individuutje wat erin zit, wat ze gaan ontwikkelen, is dat je daar ook, ja, dat je daar op een gegeven moment, ja, ik weet niet wat zij daar zelf trouwens heel erg aan hebben, maar ik kan me zo voorstellen dat het wel prettig is om zo'n figuur als vader te hebben, die ze niet drilt in een bepaalde richting van ik wil dat je dit wordt, want dat is in mijn ogen het beste.
Ja.
Maar dat ze zeg maar dat zelf kunnen doen. En nu is dat natuurlijk allemaal heel makkelijk en onschuldig, maar als ze op een gegeven moment 18 zijn en heel andere keuzes maken dan die jij zou willen, dan
wordt het allemaal, dan wil je dat juist niet meer. Had je gewild dat je gedrild had. Maar het is wel grappig dat wat jij zegt, van soms neem je hele snelle afslag met een soort regeltje, wat dan even, want het lampje moet altijd aan, of weet ik veel, whatever, weet je, omdat dan dat gewoon even makkelijk ook is en wellicht ook onbelangrijk. Ik krijg ook steeds vaker dat soort regeltjes teruggegooid.
Ja, ja, dat je daar eigen regeltjes moet houden.
Ja, maar niet alleen een regeltje wat ik dan heb voorgesteld, maar ook dat ze zelf een regeltje maken.
Oh, oké. Okay.
Van, dit moet wel even zo, papa. Dat is anders. Zeg ik.
Ja, ja.
Nou ja, prima. Meestal wat jij wil, weet je. Oké, dan doe het zo. En soms nee.
Ja, ik merk dat ik dat af en toe wel lastig vind. Mijn dochter slaat er wel eens in door. Dus die begint dan allemaal een beetje, op het neurotische af dingen, zeg maar, belangrijk te vinden. Dus dat dingen op een bepaalde manier georganiseerd worden. Of dat er zeg maar bepaalde knuffeltjes bepaalde plekken hebben en zo. En dat moet zo gedraaid staan. En dat moet altijd in tweetallen en zo. Dan denk ik altijd een beetje zoiets van, in hoeverre moet ik dit nu gewoon toelaten?
Maar dat stukje van haar persoonlijkheid komt wellicht ook niet van jou.
Goed, wij gaan eventjes naar Jeroen toe.
Hey Tim en Maarten, Jeroen hier van de Praktijkvader. En jullie hadden mij gevraagd om iets te vertellen over mijn boek Vadervuur dat net verschenen is. En jullie eventueel een vraag te stellen. Dus dat doe ik graag. Ja, dus onlangs verscheen het boek Vadervuur en de ondertitel is Volg je eigen opvoedkoers en word de vader die je kind gunt. En dat is eigenlijk ook een beetje de invalshoek van het hele boek. Het is in die zin niet zozeer een opvoedboek, maar meer een manier om naar jezelf te kijken aan de hand van het leven met je kinderen. Dus wat je in het leven met je kinderen tegenkomt. Ze zeggen wel eens vaak, hè, kinderen zijn je spiegels. Nou, en heel het boek gaat erover, ja, wat zie je dan als je in die spiegel kijkt? Wat vertelt het over jou en hoe je met je kind om wil gaan? Wat je makkelijk vindt, wat je moeilijk vindt, waar je meer van wilt, waar je minder van wilt. En dat gaat natuurlijk ook over, tenminste, daar gaat heel mijn werk ook over met de Praktijkvader. Hoe fijn zou het zijn als wij als vaders, als mannen, daar wat meer met elkaar over zouden praten? Dus niet alleen maar de vraag stellen, wat voor autostoeltje moet ik kopen? Maar ook gewoon het over hebben van, wat vind je leuk, wat vind je lastig? En precies eigenlijk zoals jullie ook doen in de podcast. Nou, daar dan nog veel meer van. Maar wat ik aan jullie wil vragen, is een van de thema's in het boek is de relatie met je eigen ouders. Of specifiek met je eigen vader. En dat is dan altijd een mooie ingang om te kijken van, nou ja, hoe doe je het dan zelf als vader? En als je dan eens even uitzoomt, en dat is misschien een vraag voor jullie allebei, van als je dan kijkt naar je eigen vader, wat zijn dan de dingen die je graag hetzelfde doet of zou willen doen als je vader, dat eigenlijk de mooie dingen, dus die je graag ook wil zijn of wil doen met je kinderen. En er zijn ongetwijfeld ook dingen die waarmee je denkt van nou, dat wil ik liever niet doorgeven of zo'n vader wil ik niet zijn of die momenten, nou ja, die kunnen me wel die gestolen worden of dat wil ik anders aanpakken. Dus dat zijn eigenlijk twee vragen voor jullie van als je naar je eigen vader kijkt, wat vind je mooi, wat wil je doorgeven? En wat vind je niet mooi? En ja, hoe wil je dat anders aanpakken dan je eigen vader? Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. En we spreken elkaar vast een andere keer weer wat uitgebreider. Oké, groetjes hè. Hoi.
Voordat we die ingewikkelde vraag gaan beantwoorden, even een korte observatie. Maar dat zal wel omdat wij heel vaak voor deze podcast opnemen zo zijn. Maar heel vaak hoor ik mensen zeggen, ook zeker mensen die bijvoorbeeld een boek hebben geschreven over vaderschap en zo.
Ja.
Van, hey Tim, hoe vaders niet met elkaar praten over andere dingen dan zeg maar de autostoeltjes. Over de hele praktische zaken. En bijvoorbeeld ook een ander ding wat eraan gerelateerd is dat ouders eigenlijk niet durven te zeuren over hun kind. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze het niet wilden of zo, weet je wel, dat soort dingen.
Ja, dat ze dan het verwijt krijgen van ja, maar jij wilde kinderen, dus wat loop je met de zeiken. Ja.
En ik ervaar dat dus helemaal nooit zo. Met andere vaders praat ik heel vaak over meer dan alleen maar de oudstoeltjes. Het gaat ook over de oudstoeltjes, maar ook wel, ja, misschien niet zo diep als dat de stereotype moeder dat doet, maar vaak genoeg. En er wordt ook vaak genoeg, zeker tussen ouders, gezeurd over allerlei momenten. Maar goed, misschien dat ik in een bepaalde bubbel zit.
Jij zit zeker in een bubbel. Jij loopt helemaal vooruit op de zaken. Maar kijk, Jeroen die staat natuurlijk als de praktijkvader met zijn poot in de klei, hè? Ja. Die heeft een heel... Overigens, hij komt uit Nijmegen.
Oh, goede afkomst.
Ja, ik weet niet. Het is altijd een beetje van die creatieve mensen, maar echt iets gedaan krijgen, dat is het doorgaans niet bij. Maar dat terzijde. Maar die heeft natuurlijk, die krijgt natuurlijk mensen... maar nu ga ik een beetje te veel voor hem invullen, denk ik. Dat moet hij misschien kunnen zelf komen vertellen. Die
schrijvers krijgt die onder elkaar.
Nou, dat zou ik zo niet zo willen typeren. Maar wel gewoon creatieve mensen. Overigens, volgens mij heel creatief bolwerk daar in Nijmegen. Er komen veel creatieve mensen vandaan. Ja, die lopen dan wel vast vaak in een bepaald soort dagelijkse beslommeringen. Waarin ze dus dan niet met elkaar het gesprek aangaan over bepaalde gevoelens. En ik denk dat dat best wel... Dat die groep er zeker is. Dat zal,
want iedereen zegt het altijd. Dus dat zal zo zijn, maar ik ervaar het dus niet zo. Maar goed, even terug naar de vraag van Jeroen.
Ja, wat wil je doorgeven van je eigen vader aan je eigen kinderen? Of nee, is niet helemaal waar. Dat gaat te ver. Wat wil je, zeg maar, van de dingen die je eigen vader deed, wat wil je daarvan meenemen in je eigen vaderschap? En dan dus doorgeven aan je kinderen. En wat absoluut niet?
Ja. Weet je wat interessant is? Dat ik eigenlijk van vroeger niet een hele specifieke soort... Al sinds ook best lang geleden, weet je wel?
Je moet je wel even inbeelden van wat vond ik toen fijn of
ja,
niet.
Ja, het is bijna een soort gevoel, weet je wel, wat je nog erbij hebt of zo. Maar zal ik aftrappen?
Ja.
Wat ik altijd wel heel erg gewaardeerd heb. Mijn vader was altijd wel, of allebei mijn ouders wel, maar altijd echt geïnteresseerd, weet je wel? Dus gewoon... willen weten wat er was of in interesse. En weet je, als je wat vertellen had, ook echt wel luisteren en gewoon...
Nog steeds wel, toch? En ik heb je wel eens horen zeggen van... Ja. Ik ben maar gewoon gestopt met dingen vertellen, want hij blijft maar doorvragen.
Nee, maar dat ik soms wel denk van... Oh, ik vergeet zelf gewoon dingen te vragen, weet je wel? Omdat gewoon dan gaat veel over mij voor ons of ons gezin. Omdat dan gewoon veel vragen zijn. Maar dat vind ik juist wel heel goed. Of veel vind ik altijd wel leuk. Dus je hebt altijd wel heel het gevoel dat er... dat zullen weten wat er in je leven gebeurt en zo.
Ja.
En aan de andere kant...
Ja, dat heb ik absoluut niet. Maar goed, ga verder.
Nee. Oh, wil je het zo doen? Wil je eerst om en om doen?
Nee. Okay. Ik wilde gewoon even reageren op wat je zei voordat ik het vergeet.
Oké, ja precies. Oké, jij mag zo. Maar goed, en ik heb aan de andere kant wat ik... Maar dat is meer bijna voor nu dan vroeger van... Ik zou het leuk vinden... om als mijn kinderen wat ouder zijn, om dan een nog wat meer vriendschappelijke band ook met ze te hebben. Natuurlijk is heel soort een verschil echt, want je bent natuurlijk een vader versus een kind en je staat natuurlijk op een heel ander moment in je leven, in de zin van zij zijn 2 en 4 en ik ben ouder. Maar die rollen gaan natuurlijk een beetje verdwijnen op een gegeven moment, omdat je gewoon allebei volwassen bent en je eigen gezin hebt en dat soort dingen. En dat had mij best leuk geleken om nog een wat meer... Daar ben je zelf natuurlijk als kind ook debet aan. Maar om een wat meer vriendschappelijke relatie ook nog met je vader te hebben.
Ja, maar wat zou hij dan anders gedaan kunnen hebben? Dus wat is echt iets waarvan je voor moet waken of zo? Of wat je juist misschien wel of niet moet doen?
Ja, dat is denk ik een hele fijne lijn. Want je wil je ook niet opdringen in je kinds leven.
Nee, je kind moet er ook maar op zitten te wachten dat hij dan met jouw vrienden gaat zijn.
Ja, klopt. Nee, dus tuurlijk. En dus dat is ook zo. Alleen, ja, weet je wel, dus ook... Soms mag je je misschien nog wel wat meer juist actief, zeg maar, proberen in het leven te mengen. Snap je wat ik bedoel?
Heb jij wel eens tegen je vader gezegd, papa, ik zou eigenlijk meer vrienden met jou willen zijn?
Nou ja, niet op die manier. Maar ik heb bijvoorbeeld wel eens een keer voorgesteld om een weekendje weg te gaan. Wat we ook wel gedaan hebben, zeg maar. Maar dat was dan wel meer mijn initiatief.
Ja.
En dat is fijn, want dat was heel leuk. Maar het zou best leuk zijn om dat initiatief meer over en weer te hebben.
Ja.
Nou, dat is ook niet elke keer. Dus nogmaals, het komt van 2 kanten.
Als hij continu zegt, hey Maart, gaan we weer stappen dit weekend? Gaan we in Nijmegen onveilig maken?
Dat is overdreven, maar ik heb wel geleerd dat je... Of tenminste, kan niet meer. Geleerd, maar ik heb wel bedacht van, ik ga Lenk later wel... Ik heb liever dat ze een keer te vaak moeten afwijzen, dan dat ze denken, oh, je hebt dat niet gevraagd. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat is een goeie, want dat vind ik wel iets heel concreet.
Dus ik heb liever eigenlijk dat je... Ja. Ik heb het ook wel vrienden en dan... Die vader belt elke dag.
Ja.
En dat, weet je wel, dat is ook een beetje, weet je wel, dat hij vindt dat volgens mij wel prima. Dat is ook wel, maar dat hoeft ook niet, weet je wel. Het is ook, dus het is meer, maar ik heb wel liever, er zit een soort gulden middenweg in, denk ik.
Je moet, het is meer een soort van, je moet actief gaan zoeken van, hoe kan je zeg maar zo dicht mogelijk bij elkaar blijven? Want het is heel makkelijk om elkaar soort van te verliezen, omdat die levens gaan veranderen. Dus je moet zeg maar in het begin, ja, dat gaat natuurlijk, het is niet van het een op het andere moment, maar er gaat natuurlijk een soort periode komen dat je iets minder verzorger wordt en meer soort van, wat is het? Gewoon ouder of zo?
Ja, ja.
En dan moet je dan gewoon kijken hoe je die band zo goed mogelijk kan houden. Of er zoveel mogelijk in ieder geval uit proberen te halen.
Ja, er is natuurlijk ook een fase als je net uit huis bent en je gaat bijvoorbeeld studeren en echt je eigen leven opbouwen.
Dan wil je niet je ouders continu over de vloer hebben.
Precies. Dus dan is het ook een fase en is het minder. Maar voor daarna, dan is het natuurlijk,
Maar het is wel interessant dat dit gaat over iets wat zeg maar veel later afspeelt. Dus dit is zeg maar een verhouding die je nu ook met je vader hebt. Dit is niet iets wat hij toen deed toen zijn kinderen zeg maar dezelfde leeftijd hadden als jouw kinderen nu.
Nee, klopt. Maar ik kan me gewoon niet zoveel dingen herinneren die ik echt niet... Ik vond het eigenlijk hartstikke fijn.
Ja, nou dat is
ik kan me gewoon niet iets heel specifieks herinneren.
Zitten geen trauma's of zo?
Nee, dat is lekker.
Dat is ook helemaal niet de plek ervoor om dat hier
op te hebben. Vertel jij eens even jouw trauma's, want jij, ik hoorde net tussendoor al, daar
zit
trauma's.
Wel het pijn hoor. Nee, ja, kijk, jij had het over geïnteresseerd zijn, maar dat gaat meer over nu. Ik merk dat ik af en toe wel jammer vind mijn ouders niet meer iets meer in mij geïnteresseerd zijn. Of in ieder geval wat meer open vragen aan me stellen. Maar ja, aan de andere kant, ik neem ook vaak bij hun aan een half antwoord voldoende om zeg maar te denken, oké, I got the gist, weet je wel, let's go. Dus dat gaat misschien een beetje twee kanten op. Dat er, nou ja, misschien moet ik ook een podcast met mijn ouders beginnen.
Dus uitnodig, hè?
Maar wat ik meer een soort van mijn vader, hè, want daar hebben we het nu over. Ik denk het geduld dat hij met mij en mijn broer heeft gehad, zeg maar, over de hele vlakte van geduld. Dus geduld in de zin van iets leren, maar ook met ons spelen en gewoon de eigenschap geduld, die heeft hij heel sterk. Het is een heel geduldig iemand als het om kinderen gaat. Niet in alles overigens, maar wel zeg maar als het om zijn kinderen gaat. Ja, dat vind ik wel een hele mooie eigenschap. Dat wil ik wel heel graag, dat zou ik wel heel graag meenemen. Het is ook een beetje soort van, de trein rijdt al, zeg maar. Dus het is een beetje een kwestie van om af en toe mezelf aan te herinneren van, oh ja, dat deed hij wel beter dan ik of zo. Of dat die gevoel heb ik, dus ik wil daar misschien af en toe bij stilstaan, van dat geduld heel belangrijk is. Dus dat is wel iets wat, dat is wel eens een positief iets. Ja, hij was wel veel aan het werk altijd. Dus dat is zeg maar de andere kant. Hij had wel heel veel geduld met ons, maar wel in het weekend. En toen is hij later is wel op een gegeven moment een dag thuis gaan werken, wat toen voor die tijd echt heel bijzonder was. Ik heb wel het gevoel dat ik, maar dat geldt dus specifiek voor mij in mijn relatie tot hem, dat ik hem meer had willen zien of zo toen ik klein was, zeg maar, of toen ik daar nog woonde. En dat kan natuurlijk niet helemaal invullen of mijn kinderen mij ook, zeg maar, net zoveel hem en mij willen zien als dat ik hem wilde zien. Kijk, ik vond hem dat ik hem misschien te weinig zag en misschien mijn kinderen mij juist weer te veel. Maar dat heeft meer een soort van met fysieke aanwezigheid te maken.
Dus maar je doet het nu al heel anders. Bent. Dus op zich heb je dat
ik
al
ik doe het heel anders, maar ik weet niet natuurlijk of dat beter is. Dus misschien
alleen
de
eerste paar jaar, dat is natuurlijk ook interessant. De eerste paar jaar ben je natuurlijk fulltime met ze. Maar daarna is het vooral de middag en na school, bij wijze van spreken.
Ja.
En die eerste paar jaar onthoud je toch niks van.
Nou ja, dank. Maar ik kan me ook...
Nee, maar buiten een gevoel wat je houdt. Maar het is niet, je hebt niet heel actieve herinneringen als de eerste 3 jaar van je leven, toch?
Er zullen heel weinig kinderen zijn die zeggen van, had ik mijn vader maar minder gezien. Ik denk dat dat wel zeg maar de conclusie is. Dus zeg maar, ik daarmee wil ik mezelf natuurlijk ook gewoon een beetje mezelf relevant maken van de keuze die ik maak om veel met mijn kinderen te zijn, is voor mezelf, maar is ook gewoon voor hun, denk ik, iets waar ze baat bij hebben.
Maar het is vooral het hele gevoel wat ze, de relatie die ze met jou hebben, die daar is nu de basis voor gelegd, die jij met jouw vader toen waarschijnlijk anders gelegd is, omdat hij er die eerste paar jaar niet zo was.
Ja, nou, ik hoop dus dat stiekem misschien eens doorwerkt in wat jij net schetste. Dus dat je een soort van, als je een diepere band opbouwt, kan die misschien ook meer hebben. Dan is hij minder een soort van oude verzorger of zo. Kindverzorger. En dan is hij misschien wat dieper, waardoor hij zeg maar wat rekbaarder is. Dat op het moment dus dat je inderdaad allebei een soort van andere richting op gaat. Of eigenlijk je kind gaat de andere richting op en jij gaat gewoon richting pensioen en ouderdom en verval. Dat die band dus zo sterk is dat je dus makkelijker met elkaar weer een soort nieuw soort synergie kan ontdekken, waardoor je dus wel misschien zo'n soort vriendschapband die jij net schetste kan hebben. Dat zou natuurlijk super chill zijn, want dan heb ik gewoon nu geïnvesteerd, waardoor het met later veel makkelijker wordt om om die band te behouden, of in ieder geval een andere vorm te geven dan dat die is. Want het is soms best heel moeilijk, hè, om dat te keren. Je kan niet opeens zeggen van, oké, we gaan het nu helemaal anders doen.
Nee, klopt. Dat is waar.
Oké, nou, dit gaat heel diep voor de podcast, pap, moeten doen. Vind ik. Ja, ik weet het niet hoor. Misschien dat de luisteraars helemaal niet op zitten te wachten.
Was dat toch? We pellen weer een laag van de ui af.
Ja, nou ja, zo is het ook gewoon. Ja, ik wil eigenlijk voorstellen om gewoon lekker naar de tweak te gaan. Want het moet natuurlijk ook gewoon heel praktisch blijven. Hè? Je moet ook kunnen zeggen van, hey, ik heb net geluisterd. Ik heb ook gewoon hier iets uit meegenomen. Ik heb ook gewoon iets waarvan ik kan zeggen, dat ga ik gewoon vandaag doen. Weet je wel? Ik doe mijn oortjes uit, podcast af. Ik ga gewoon aan de slag.
Je hebt iets voorbereid. Geef mij eens iets wat ik dadelijk ga doen.
En daarvoor is de tweak van de week. Het is natuurlijk warm, tenminste, het was warm, het wordt warm of het gaat warm zijn. In ieder geval, de zomer is begonnen, dat zal iedereen wel hebben gemerkt. En toen zag ik dus op Instagram, want ik zit wel eens op Instagram. Wij hebben zelf ook een Instagram, @pap moeten doen, volg ons eventjes als je dat nog niet deed. En daar zag ik iets voorbij komen, een reel, zo'n filmpje is dat. En er worden dan zeg maar in 10 seconden worden er heel veel dingen op je afgevuurd. Tips en tricks en tekst en bewegend iets. Hetzelfde. Maar ik kan me zo voorstellen dat het voor mensen met epilepsie echt heel heftig is om Instagram vandaag de dag te openen. En toen zag ik iets voorbij komen. Toen was er een moeder volgens mij in dit geval. En die had een bak, plastic bak, een grote tupperware bak. En daar had ze allemaal speelgoed in gedaan. En had ze water in gedaan. En dat had ze in een vriezer gezet. Dus dat was na 24 uur, was er zeg maar dat één homp ijs geworden, die bak. Ja. Als je kijkt die bak om, heb je een homp ijs en zit allemaal speelgoed zit erin. En toen had ze die kinderen kleine gereedschapjes gegeven. Een soort klein hamertje en een nou ja, dingen waar ze zich niet direct aan konden bezeren. En dan om met het idee van, dan gaan ze dat speelgoed eruit halen. Dat is dan de grap, want dan kunnen ze het ijs kapot maken. Kinderen vinden het altijd heerlijk om iets kapot te maken, toch?
Ja.
Ja, wie vindt het eigenlijk niet lekker om iets kapot te maken?
Het is heerlijk. Het is ook heel frustrerend, want het duurt soms een beetje lang.
Nou, kijk, en dat is dus meteen een keerzijde. Ik heb dit eens gedaan. Ik dacht, ik ga dit gewoon doen. Ik zag dit, ik ga dit doen. Ik vind het een leuk idee. Het is, ik pak gewoon wat oud speelgoed, flikker het in een doos. Ik had mooie selecties gemaakt. Ik had zelfs een soort snoepje erin gedaan.
Oh ja, ik zat net te serieus te denken meteen van, ik heb het niet gezien, maar ik zat te denken, je moet daar ook eten in doen.
Ja, ik snoep erin, dus dan, en het houdt ze even lekker bezig. Het is ijs, het is koud. Ik vond het gewoon in al zijn eenvoud geniaal. Nou, in de praktijk viel het vies tegen. Ten eerste, heel veel van het speelgoed dat brak, dat plastic, dat wordt natuurlijk gewoon, al het vocht gaat eruit, waardoor het zeg maar heel broos wordt. Dus dat gaat heel makkelijk kapot. Nou. Kapot speelgoed. Gaan kinderen meestal niet zo lekker om. Dus dan gaan ze huilen. Dat is niet leuk. daarnaast is het ook... Ja, het ijs was ook echt heel hard. Dus het was best wel moeilijk om het kapot te krijgen. Dus ja, op een gegeven moment na een minuut of 10 of zo... Ja, toen was er nog weinig resultaat geboekt. Dus toen zei mijn dochter ook maar van... Ja, papa, kan je helpen? Ik denk, ja, dat was nou net niet het idee dat ik hier zeg maar zou gaan helpen. Ja, toen heb ik dan toch maar... Ik heb dat nog eventjes 10 minuten weten te rekken. En toen heb ik uiteindelijk toch maar die homp ijzer gepakt en tegen de muur aangesmeten.
Oh, dat is een goede voorbeeld geven.
Dat spatte helemaal uit elkaar. Nou, ijs dat spat is best wel scherp. Is best wel maar, nou ja, ik wil niet zeggen gevaarlijk. Maar het is wel...
jij langs de EBO?
Nou ja, het speelgoed
oog
natuurlijk.
Eruit.
Ja, allemaal losse brokken en zo. Ja, het was gewoon een beperkt succes. Dus ik heb het ook niet nog een keer gedaan. Maar ik wil wel graag het hier gedeeld hebben, omdat ik denk...
Ik heb een idee om het te optimaliseren. Want heel ik graag. Vind het een leuk idee. Ik ga het misschien ook doen. Maar mijn vriezer is alleen altijd vol, maar ik ga het misschien wel doen. Maar ik heb nu een idee hoe ik het kan verbeteren. Waarom doe je het niet met ijsblokjes? Dus voorgemaakte ijsblokjes. Ijsblokjes. Die gewoon, weet ik veel, je maakt zoals je koopt ze in een zak. Weet je, gewoon van die zakken.
Wie koopt er nou ijsblokjes?
Nou, toch zat mensen, kun je gewoon bij de appie gewoon
dat
prima.
Je maakt toch zelf je eigen ijsblokjes? Dat koop je
maar toch
niet
als je grote hoeveelheden wil voor een feestje en zo? Nou, ja. Je kan in ieder geval gewoon bij een groot supermarkt kun je gewoon zakken ijsblokjes kopen.
Ja.
Die laat je dan even, een kwartiertje dat ze net een beetje, zeg maar, nattig worden aan de buitenkant.
Ja.
Dan flikker je ze samen met al de speelgoed in een bak.
Ja.
En dat knal je in de vriezer. Dus dan zit het wel allemaal aan elkaar. Maar er zit heel veel lucht tussen. Dus als je iets tikt, tikken er meteen blokjes af. En dan is het niet zo'n homp.
Het is wel meer werk, maar jij hebt gelijk.
Ja, niet veel meer werk.
Je zou iets moeten vinden wat het water zeg maar minder dicht maakt. Of
ja,
zo,
dat dus daarom ijsblokjes die al gepreformed zijn. Want dan hou je al dat lucht ertussen.
Nou, leuk. Probeer het eventjes uit. Laat het ons weten.
Ja, probeer het even voor ons. En laat het even weten
doen.
Of het werkt.
Als het nou een succes is, de versie die Maarten net schetste met ijsblokjes, dan zien we dat graag tegemoet. Ik wil die kleine site er nog bij maken in dit rubriekje. Is dat... Het is natuurlijk weer het seizoen van de waterpistolen.
Mm.
En wij zijn inmiddels in het bezit van een aardig arsenaal aan waterpistolen. Alle vormen en maten. En ik moet zeggen, de kwaliteit valt me ernstig tegen. Ik kan me herinneren...
niet onder de indruk.
Nee, dat je vroeger als je dan een waterpistool had, een super soaker. Dat was wel iets, dat ging wel een leven lang mee, zeg maar. Dat was wel gewoon dat was wel echt legit materiaal. En nu is het allemaal Ik ben in verschillende prijskategorieën ben ik gaan kijken, hoor. Dus dat is het niet. Ik heb niet proberen goedkoop vanaf te maken. In eerste instantie wel natuurlijk. Maar toen ik op een gegeven moment zag van oké, dit werkt niet, ben ik zeg maar steeds een stapje hoger gegaan. En het gaat wel heel makkelijk stuk. Het is wel echt wel, het is niet meer wat het geweest is, de waterpistolen.
Nee, en ik heb diezelfde ervaring een klein beetje. En het grote probleem is, ze raken in korte tijd best wel gehecht, hè, aan zo'n waterpistool. Ja. En als het dan stuk gaat, dus het lijkt niet stuk. Nee. Maar het mechanisme functioneert niet meer. Dat is ook moeilijk uit te leggen, kan ik je zeggen.
Ja, het is heel frustrerend ook.
Ja, en ook voor mij.
Ja.
Want dan probeer je te maken, maar dat werkt dan niet meer.
Nee, en je kan ze ook niet moeilijk. Je kan ze heel moeilijk maken.
Ja, het is allemaal ook niet geschroefd. Het zit allemaal dichtgelijmd en geklikt. En het is echt niet te repareren.
Nee.
Ik vind dat de EU is nu toch heel erg bezig met dat zelfreparatie. Verplicht zelf kunnen repareren van je telefoon en zo.
Ja.
Ik vind dat ze ook een wet moeten maken over het zelf kunnen repareren van je waterpistolen.
Ja,
als dat niet kan, niet meer op de Europese markt.
Nee, ik sluit me hier helemaal bij aan. als er een petitie is, dan word ik ambassadeur.
Speelgoed in general moet je gewoon zelf kunnen maken.
Met
tools die je bij IKEA kan kopen.
Precies, je moet het zelf kunnen maken. Het moet niet zoveel allemaal gelijmd zijn. En er is ook niks leukers, overigens, voor je kinderen als jij speelgoed kan maken.
Maar ik voel me echt altijd... Ik heb volgens mij elke keer gehad over secondenlijm.
Ja, je hebt iets gemaakt met secondenlijm,
de week nadat ik daarover had gehad, had ik mijn hele hand vol zitten. Dat is net minder leuk. Maar als je inderdaad ze naar je toe komen met dit is stuk, en jij kan het maken en het weer aan ze teruggeven, dan voel ik mij ongeveer het meest papa van alle momenten.
Nee, absoluut. Dus als iemand hier luistert die in de Europese Unie zit, in het Europese parlement...
Commissie...
Delegatie, dien alsjeblieft een motie, voorstel, vraag in aangaande het zelf kunnen repareren van waterpistolen. Want hier is nog wel wat werk aan de winkel. Tot zover de tweak van de week. Ja, het leuke is dat we natuurlijk niet alleen deze podcast hebben, maar ook, ik had het net al even over, een Instagram kanaal, @pap moeten doen. Daar kan je ons berichtje sturen en het zal je verbazen, maar wij beantwoorden die ook, die berichten. Want afgelopen tijd hebben we verschillende papa's in de DM gehad. Pascal,
onze social media desk zit 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor je klaar. Voor
Sander,
al je papa-vragen.
Ook op zaterdag, dat je denkt, nou, kan je op zaterdag? Ja, ook juist op zaterdag vaak.
Juist.
Als jij het eventjes nodig hebt om even te laten weten dat jij al onze afleveringen van begin tot eind hebt geluisterd, dan willen we dat heel graag horen. Kunnen we misschien je therapie betalen? Of in ieder geval als fan van de show welkom heten. Dat doen we ook heel graag persoonlijk. Dus nou, mocht je daar een behoefte aan hebben, laat het eventjes weten.
Het is ook zo leuk dat wij een gezicht daarbij hebben. Ik bedoel, jullie hebben ons gezicht wel direct op de Instagram, maar wij kennen jullie niet. Dus altijd leuk om even te zien wie er luistert, wat je ervan denkt en waar je wensen zijn zitten.
Ja, in welke levensfase je bevindt. We hebben een beetje doelgroepanalyse. Dat is wel belangrijk. Dat willen onze sponsoren willen dat ook heel graag weten. Van ja, leuk dat jullie zoveel luisteraars hebben, maar wie zijn dat dan?
Misschien best leuk als er meer kinderen gaan luisteren. Dan weten ze een beetje hoe het is om papa te zijn.
Die kans acht ik niet zo groot. Nee. Ja, ik bedoel, nee, daarnaast is het audio.
Ja, maar mijn kinderen luisteren tegenwoordig podcasts in de auto soms.
Meen je?
Ja, er is zo'n podcast van Zep. Van die promotor, maar het is toch niet echt concurrentie, omdat het voor iets ander doelgroep is. Maar er worden met allemaal van die dieren die dan een verhaaltje afwerken. Een minuutje of 8. Dat lijkt wel een beetje een aandachtspannend zijn, een minuutje of 8. Ik zie heel veel dingen van een minuut of 8.
Ja.
Nee, dat staat gewoon lekker aan in de auto. Dat is super over audioboeken, gaat ook helemaal goed. We hebben heel Puk en de Pettenflat al afgewerkt in de auto op vakantie.
Nou, leuk. Goed om te weten.
Ik heb overigens gemerkt dat mijn vrouw gaat dus niet zo goed op als het ingesproken is door een vrouw.
Wat ingesproken is? Een boek?
Ja, dus die boeken. Dus elke keer als er iets aanstaat en een vrouw heeft het ingesproken...
Dan valt zij in slaap.
Ja, dat bevalt haar niet zo. Dat vindt ze, dus ze wordt daar kriegelig van. Ze heeft liever dat een man het inspreekt, grappig genoeg. Meer de stem van een man.
Hmm.
Als in, dat is op zich irrelevant, maar blijkbaar maakt het zo ook wel uit met welke stem je het doet.
Maar zij is natuurlijk wel fanatiek luisteraar dus van deze podcast. Dus zij is natuurlijk ook heel erg gewend dat...
Nee, dat is ook wel. Haar leven draait om deze podcast, maar het is...
Dat de informatie tot daar komt via ons. Zo hoort je überhaupt, zeg maar, hoe het gesteld staat met haar
de wereld ook.
Oké. Nou, wij willen ook dus heel graag van jou weten hoe het met jou is. Dat kan op Instagram @popmoetendoen. Je kan ook reviews achterlaten over deze podcast. Dat kan op Spotify. Daar kan je sterretjes geven. Op Apple Podcast kan je nog een ouderwetse recensie schrijven. Dat je denkt, nou, ik kruip even in de pen. Ik ga er even voor zitten. Vinden we ook leuk. Op Podimo, de Deense podcast app, kan je ook sterren geven. Of nee, duimpje omhoog, duimpje naar beneden is het volgens mij. Nou ja, doe maar wat.
Nog veel leuker. Ja. Als je nou denkt, hey, dit is een leuke podcast voor iemand anders, die vader is, die bijna vader is, die moeder is, die iets met kinderen heeft, stuur hem lekker door.
Ja, precies.
En dan doe je eigenlijk iedereen een favor.
Ja. Nou ja, en zo is het. En als we het over favors hebben, dan hebben wij hier ook nog echt iets waar je echt eventjes voor moet blijven luisteren. Namelijk naïef. Want dat is iets fantastisch, hè?
Nou, naïef, dat is... Wij hebben, volgens mij, als je vorige keer geluisterd hebt,
ja,
dan heb je, als het goed is, in de afgelopen maand, het was heel heet, heb je al, nou ja, dozen vol besteld.
En dan heb ik het natuurlijk over minerale zonbescherming.
Minerale zonbescherming. Ja, je bent altijd op zoek naar zonbescherming voor je kind, maar look no further. Er is geen concurrentie meer. Dit is geen concurrerende markt meer. Er moet bijna regelgeving voor komen. Naïef is eigenlijk de enige serieuze optie die je nog hebt.
Kijk, smeren is belangrijk. Wij waren hier laatst eventjes richting de Costa gereden. En al die mensen die daar met de Corendel naar aan toe komen, die willen toch graag laten zien dat ze er geweest zijn. En dat doen ze dan door niet te smeren. Dus die worden helemaal knalrood. Het is geen gezicht. Je krijgt er ook gewoon kanker van. Je gaat er gewoon dood aan. Dus je moet smeren.
Nee, ja, je moet smeren. En naast dat naïef natuurlijk gewoon heel goed werkt, is het ook nog eens niet chemisch. En dat betekent dat het ook koraalvriendelijk is. Het maakt de wereld een stukje mooier, terwijl het jezelf ook
beschermt.
Mooier houdt eigenlijk. Beschermt. Ja. Eigenlijk wordt alles mooier met naïef.
Wees niet naïef, smeer naïef. Het is allemaal niet waar. Alles wat je op Instagram leest over influencers die zeggen dat je geen zonnebrand moet smeren, want het is allemaal beter en zo, want je huid heeft natuurlijk bescherming. Allemaal onzin, allemaal
kul.
Het is
natuurlijk wel waar dat je beter geen andere zonnebrand kan smeren.
Dat is zeker
wel. Naïef smeren.
Nou, en om je nou zeg maar dat laatste zetje nog te geven, hebben wij voor de snelle beslissers 25% korting op alle zonbeschermingsproducten van Naïef met de kortingscode PAPAMOETENDOEN25.
Bescherm je kind, bescherm jezelf, smeer Naïef, koop Naïef, 25% korting, PAPAMOETENDOEN25. Waar kunnen we het kopen, Tim?
Overal, maar vooral op de website van Naïef. Naïef.nl.
Naïef met N-A I met puntjes, F, naïef.
Ja. Ja, Google het gewoon. Ja, zo sturen we je gewoon lekker de zomer in.
Wij zijn er weer als Tim verhuisd is, na de zomer. Geniet ervan, leuk dat jullie luisterden. Graag tot het volgende seizoen van Papa Moet Het Doen.
Ja, ik had nog een boekentip.
Nee, er is geen boekentip.
Lees de Thuisblijf Vader. Doei.
Fijne zomer.
Dag.
Papa moet dit doen.